Een hele goede morgen. Fijn om in uw midden te zijn. Bijzondere dienst deze morgen, waarin we het getuigen mogen zijn van twee jonge mensen, Suzanne en Joelle, dat ze zich laten dopen. Ook bijzonder wat we noemen Israël Zondag, maar ik dacht ja, de laatste maanden hebben we het wel elke dag over Israël via het nieuws in onze gebeden als het goed is. Maar wat ik zo prachtig vond, het lied wat we nou net gezongen hebben, hoe wondervol het is als we gedenken wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Maar ook in het licht hoe wondervol de Heer Jezus zijn gemeente ook in stand houdt en zijn gemeente ook wil beschermen voor al het kwade wat de wereld ook te bieden heeft. En daar wil ik met u over nadenken ook uit 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 10. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, de eerste 10 verzen. En er komen een paar aspecten naar voren die zo kenmerkend zouden moeten zijn voor de gemeente, maar ook voor elke individuele gelovige binnen de gemeente. En misschien ligt hier weer een uitdaging om met elkaar ook in die verwondering te zijn dat we door genade, door het geloof, lid mogen zijn van de gemeente van God, de gemeente van Jezus Christus. We hebben het vaak over onze gemeente, mijn gemeente, maar in principe is er niks van ons bij, is het allemaal van de Here. En Paulus schrijft het volgende, en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Er staat Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus voor het aangezicht van God, van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Here luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Nou, een prachtige aanhef van Paulus in deze brief. Paulus kent deze gemeente, want op zijn zendingsreis, zijn tweede zendingsreis, heeft hij ook deze gemeente gesticht. Maar je zou je afvragen, hoe is dat dan mogelijk dat de gemeente gesticht is, als we lezen in Handelingen 17 dat hij er maar 3 sabbatten, dus 3 weken zou je kunnen zeggen, een vierde week kan je erbij rekenen, daar geweest is. Zo'n korte tijd. Nou, hij geeft al duidelijk ook aan in dat vers, dat hij zegt, het is niet alleen doordat wij tot u gekomen zijn, maar wat vers 5 zegt, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en volle zekerheid. Het woord is zo krachtig verkondigd dat in die 3 sabbatten een tijd is geweest waar mensen tot geloof en bekering zijn gekomen, een gemeente is ontstaan. Nou, we zullen later zien dat die gemeente is niet door Paulus alleen gelaten. Hij heeft later Timotheus ook daar naartoe gestuurd om ze te helpen en te bemoedigen. Maar hoewel Paulus veel redenen tot dankzegging had, waren er ook zorgen in deze brief. Want je zou bijna proeven, met deze gemeente zit het wel goed. Nou, als we die gedachte gaan krijgen van het zit wel goed, dan moet je waakzaam blijven. Dan moet je oplettend blijven. Want Paulus schrijft verschillende dingen die aanleiding geven voor de brief. En daar zullen we straks ook naar kijken. Maar hij schrijft de brief als het ware niet alleen. Want hij zegt Paulus, Silvanus en Timotheus. Nou, betekent dat dat ze met z'n drieën over deze brief hebben nagedacht? Of waren deze in zijn nabijheid toen hij de brief schreef? Opvallend is wel dat hij helemaal niet uitlegt wie dat zijn. Dus we kunnen aannemen, voor de gemeente te Thessalonica wisten ze wie Silvanus, ook wel Silas genoemd volgens sommige uitleggers, en Timotheus wie dat waren. Nou, Silvanus of Silas, als het hem ook is, dat was natuurlijk een metgezel van Paulus. Die heeft met Paulus in de bediening gestaan, heeft met Paulus met zijn benen in het blok gezeten, heeft met Paulus gezongen in de gevangenis, een mooie plek om te zingen blijkt, blaar. En heeft met Paulus die bevrijding meegemaakt, heeft met Paulus heel veel meegemaakt. En hij kwam ook samen met Paulus in Thessalonica aan, in die zendingsreis van Paulus. Nou, met Timotheus is het iets anders gegaan. Die merken we in Handelingen 16, dat Paulus hem in een zendingsreis ontmoet. En die gaat hem meenemen. Nou, het zijn wel twee mensen waar Paulus een volkomen vertrouwen in had. Want Paulus was denk ik niet de makkelijkste broeder om mee samen te kunnen werken. Want hij was zo sterk van geest, zo krachtig in de verkondiging, zo krachtig in een zuivere leer, dat je moest wel oppassen als je met hem op pad ging, dat je het goed doet. En we weten dat als Marcus, een andere apostel of een andere discipel, het er eigenlijk een ander plan had, dat Paulus zegt, oké, jij niet meer met mij verder. En gelukkig was er een Barnabas die hem verder meenam. Maar we lezen dat Timotheus door Paulus gebruikt wordt. In hoofdstuk 3 lezen we iets heel moois over hem. In dezelfde brief in hoofdstuk 3, dan staat er, daarom toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, het verlangen om de gemeente te zien, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden en hebben we Timotheus gestuurd. En dan schrijft hij dit, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider. Nou, als Paulus zegt, je bent mijn broeder, je bent een dienaar van de Here, je bent een medearbeider in het evangelie van Christus, dan heb je, als het ware, punten gescoord bij Paulus. Want dan ziet hij dat ook werkelijk in je leven. En hij zegt, die hebben we gestuurd om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Dus deze gemeente, die had het niet zo makkelijk. Het is natuurlijk makkelijk gemeente zijn als het allemaal heerlijk meezit. Maar gemeente zijn en blijven in een tijd van verdrukking, dat is wat anders. Vandaag de dag ook worden we als gemeente uitgedaagd in onze samenleving met onze regering om te blijven staan voor ethische waarden vanuit het woord van God. En niet ethische waarden zoals de wereld die ons probeert op te leggen en zelfs via het onderwijssysteem onze kinderen proberen te indoctrineren met een gedachtegang die tegenover het woord van God staat. En Paulus zegt hier, dat is niet iets nieuws, verdrukking is er altijd al geweest. Als je Christus wil volgen, als je net als Suzanne en Joelle in dat bad gaat, wat eigenlijk een uiterlijk beeld is, wat innerlijk gebeurd is, dat je zegt, ik ben met Christus gestorven. Gestorven aan wat? Aan mijn oude leven, aan die wereld. Maar ik sta op in dat nieuwe leven. En dan komt het woordje dienen en volgen, die komen dan in de praktijk. Die worden dan, dit is wat ik wil. Ik wil hem volgen. En dan staat er zo mooi in vers 6 van hoofdstuk 3. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde. En dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien zoals ook wij. Dus Paulus die had een verlang om naar deze gemeente te gaan. Maar hij bleef in Athene, hij stuurde Timotheus. En Timotheus komt terug en die doet zijn verhaal. En dat gaf weer een aanleiding voor Paulus om deze brief te schrijven. En dan komen er een paar dingen naar voren. Nou, allereerst die Paulinische begroeting. In al zijn brieven kun je proeven zijn liefde voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want hij zegt dit: Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God de Vader en de Heere Jezus Christus is. Dat is heel apart. Er staat niet die van God de Vader en van de Heere Jezus Christus is. Natuurlijk is de gemeente van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Maar hij wil iets laten zien wat veel dieper ligt. We zijn niet alleen van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De gemeente is in God de Vader en in Christus Jezus. En Paulus in vele brieven benadrukt dat woordje in. We zijn in Christus, in hem. En in hem hebben we dit en in hem hebben we dat. Het is in hem en hij benadrukt zo prachtig dat. En dan gaat hij verder en dan zegt hij: genade zij u en vrede. Nou, de MBG 51 houdt hierop. Maar de Herziene Statenvertaling heeft waarschijnlijk een andere bron gebruikt. En dan staat er wat achter. Genade, zij u en vrede. Ja, welke dan? Nou, dat schrijft Paulus hier. Van God. Van onze Vader. En van de Heere Jezus Christus. Dat wil wat zeggen. Dat die genade, dat is die onverdiende gunst, die onverdiende goedheid, die onverdiende vriendelijkheid van God de Vader in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Paulus zegt, dat is wat ik je toewens. En de vraag is, kennen wij dat nog steeds? De genade van God. Ik blijf dat zo'n bijzonder begrip vinden, waar je soms geen grip op krijgt. Hoe werkt dat nou? Zit er dan niet ergens, net als in verzekeringen, een klein regeltje ergens, ja maar, of je moet toch? Nee, genade is werkelijk genade. Bijzonder hoe die dat wijst. En welke genade heeft Paulus het dan over? Nou, ik denk Romeinen 5 vers 1 geeft dat duidelijk aan. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Hoe? Door onze Heere Jezus Christus. Er is geen andere weg om vrede met God te hebben. Als iemand hier nog denkt dat hij buiten Christus om tot God kan komen, dan kun je dat vergeten. Dan ben je misleid. Want de Heere Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niemand, maar dan ook niemand, komt tot de Vader dan door mij. Dus als u denkt, of jij denkt, door goede daden, door religieuze werken, door je Bijbeltje te lezen, vrede met God kunt hebben, dan heb je het mis. Jezus Christus is de weg. Hij is degene die zijn leven heeft gegeven. Hij is degene die heeft gezegd, het is volbracht. En door geloof en genade in dat volbrachte werk van de Heere Jezus, krijg je die vrede met God. Heb je dat? Kun je zeggen vandaag, dat heb ik. Ik ken dat. Doodangst geeft geen angst meer. Die jaagt dat niet meer bij mij aan. Ik heb vrede met God. De toren van God ben ik niet meer bang voor. En dat zullen we zo ook zien in het eind van de aanhef van deze brief. Of in de hoofdstuk 1 van deze brief. Maar dan begint hij dit. Vers 2. Dan zegt hij, vers 2 tot 4. Hij zegt, wij danken God altijd voor u allen. Hij zegt er wel bij wanneer. wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Dus op het moment dat de Heilige Geest de gemeente van Thessalonica in de gedachten van Paulus brengt, begint hij te danken en te bidden. En ik denk, ben ik zo gevoelig voor het werk van de Heilige Geest? Want ik merk dat soms ben ik met heel andere dingen bezig, er opeens een persoon of een gemeente in mijn hoofd komt. Waarom is dat? Nou, misschien wil God wel dat je op dat moment, zonder dat je de situatie kent, voor deze persoon bidt. En ik ben dat ook gaan leren, gaan toepassen, hoewel ik nog vaak genoeg te druk ben om er iets mee te doen, laat ik eerlijk zijn. Maar dan bid ik gewoon, Heer, ik krijg opeens deze broeder of deze zuster of deze gemeente in gedachten. Ik weet niet waarom, maar ik wil voor deze gemeente bidden. Of deze persoon bidden, deze persoon danken dat hij u kent, Heer. En u weet wat hij of zij op dit ogenblik nodig heeft. En wilt u hem of haar daar ook in tegemoet komen? Nou, en dan amen. Maar dat heb ik geleerd uit dit kleine stukje. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij aan u denken. Er komt een gedachte binnen en hij doet er iets mee. Maar dan vult hij dat aan. En hij zegt, en zonder ophouden denken, want hiermee heeft hij natuurlijk een relatie met deze gemeente. Als ik aan Sliedrecht denk, dan denk ik niet, oh ja, wat Sliedrecht, waar is dat ook alweer? Hoe ziet hij? Nee, in de jaren hebben we een relatie met elkaar opgebouwd. In een relatie met hoogtepunten, met dieptepunten, met moeite en strijd. Heb ik daar deel van mogen zijn. Dus denken aan de gemeente brengt een hele andere context naar boven. En Paulus zegt hier, en zonder ophouden denken aan drie dingen. Het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heere Jezus Christus voor het aangezicht van God, onze God en Vader. Dat is heel bijzonder. Hier noemt hij de drie christelijke deugden, geloof, liefde en hoop. Eigenlijk de triade, zoals we dat noemen, van Paulus in 1 Korinthe 13, vers 13, geloof, hoop en liefde. Wij denken dat is mooi voor een kettingje of een hangetje, geloof, hoop en liefde. Maar als je dat vanuit de schrift gaat ontdekken, wat dat betekent, dat geloof, hoop en liefde. Want de nadruk, mag ik die verzen een beetje omdraaien, want hij zegt hier, het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. Maar wat brengen deze deugden eigenlijk voor? Nou, het geloof bracht werk voort. Geloof doet iets. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, ik heb de Heere Jezus aangenomen. Nou, ja, dat weet ik niet. Wat doet dat met je? Nou, dat moet toch iets met je doen? Anders heb je de verkeerde Jezus aangenomen. Het geloof, dat doet iets. Het geloof bracht werk voort. En ik vind het zo prachtig. Het geloof bracht werk voort. Paulus zegt niet, jullie werken hebben je tot geloof bereikt. Onze werken, die doen het niet. Het is het geloof. En vanuit het geloof komen die werken voort. Dat is de aard van waar geloof. Wij dan zijn een nieuwe schepping. Wie dan in Jezus Christus is, is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Werkelijk geloof zonder leven is een doodgeloof. Dat is niet echt. Maar we hebben een levend geloof. De doop getuigt daar strakjes weer van. Met hem begraven. Maar met hem opgewekt. Nou, ik heb de andere keer heb ik gezegd, om die redenen zouden wij opgewekt in dit leven moeten staan. Met vreugde, met dankbaarheid, met blijdschap. Ondanks de verdrukking, ondanks de moeite, ondanks het verdriet, ondanks, nou ja, vul maar in. Opgewekt met Christus. Het tweede, de liefde, de inspanning van uw liefde, de liefde bracht inspanning voor. Die zet in. Liefhebben gaat ook niet vanzelf. Verliefdheid wel. Oh, ik ben zo verliefd. Oh, ja. En dan ben je getrouwd. En de eerste dag al. Ja, maar dit had ik niet verwacht. Of dit, of was. Nee, dan gaat liefde vraagt inspanning. God heeft ons met inspanning in zijn Zoon zijn liefde bewezen. Waar duikt onze liefde, of waar is onze liefde voor hem in zichtbaar? Om in volharding, in door te gaan. Liefhebben, dat kost iets. En de hoop, hij heeft het ook over de hoop, de volharding van uw hoop. Hoop brengt volharding voort. Waarom blijf je staande? Omdat je hoop hebt. Mijn hoop is niet afhankelijk van hoe lang ik staande blijf. Die hoop die gebeurt toch. Maar die hoop die geeft mij kracht om staande te blijven. En zelfs om moeite en strijd te overwinnen. En dat is zo prachtig wat Paulus in deze gemeente heeft gezien. En hij zegt ook, het is een hoop op de Heere Jezus Christus. De hoop is niet een betere wereld, een beter loon, een beter salaris, een groter huis, een grotere auto. Hoewel het allemaal prachtig is als je dat bezit, maar dat is allemaal vergankelijk. Welke hoop is vast en onvergankelijk? Dat is de hoop op Christus. Te weten dat wij op een dag zullen opgenomen worden en met hem zullen zijn. Of voordat we voor die opname plaatsvinden en sterven, wij bij hem zullen zijn. En de hoop is dat hij zal wederkeren. En hij zal een 1000 jaar vrederijk beginnen. En hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. Oh, we hebben zo'n geweldige hoop. En hij zegt ook hier, hij zegt de volharding van uw hoop. Blijf dat vasthouden. Dat is geen gevoel, dat is op de zekerheid van dat woord van God. En het is ook niet gebaseerd dat de gemeente te Thessalonica een perfecte gemeente zijn. Nee, ook die gemeente had heel wat te leren. Paulus schrijft in deze brief dat hij ze oproept tot een heilig leven. Hij roept ze op tot een diepere onderlinge liefde. Hij roept ze op om niet ontwetend te zijn wat er met hen gebeurt die overleden zijn. Hij roept ze op om waakzaam te blijven. Hij roept ze op om in vrede met elkaar te leven. Dus hij heeft het niet over een perfecte gemeente, maar een gemeente die wandelt in de genade van God voor het aangezicht van God de Vader. En daar wordt hij door bemoedigd, daar wordt hij door gesterkt. Want hij zegt in vers 4 een bijzonder iets. Hij zegt, wij weten immers. En er is geen andere apostel dan Paulus die zo vaak het woordje weten gebruikt. Weten betekent dat je het ook weet. Dat is ook een verzekering. Ik weet deze dingen. Ik weet dat ik een kind van God ben. Ik weet dat ik door genade behouden ben. Ik weet dat de Heere Jezus voor mijn zonde gestorven is. De Heilige Geest heeft mij overtuigd. Dat is niet iets wat ik geloof. Ja, ik geloof het, ik hoop het. Nee, ik weet het zeker. Want het woord van God overtuigt. En hij zegt, wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Je krijgt bijna de gedachte dat we hier de uitverkiezing van God krijgen, dat deze gemeente te Thessalonica afgezonderd werd om gemeente te zijn. Nou, zie het meer zo, God verkiest dat we door geloof verkoren zijn. Dat is Gods keuze. Je moet eerst tot geloof komen. Je moet eerst die deur door. En die deur is een uitnodiging. Er staat een uitnodiging op die deur. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij en ik zal u rust geven. Dus dan moet je die deur binnen gaan. Je moet niet naar die deur blijven kijken. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. En niet iemand die door mij binnenkomt. Je moet wel binnenkomen. En dan ga je binnen en je doet die deur dicht en dan staat er uitverkoren. Dan behoor je tot die uitverkoren groep, de gemeente van de Heere Jezus Christus. En hij zegt, wij weten dat. En hij zegt ook waarom die dat weet. En dat legt hij zo mooi uit in vers 5. Hij zegt in vers 4, wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God, want, hier komt de reden, ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Het evangelie is niet alleen met woorden. Je kunt het met woorden brengen, zonder een hart wat erachter staat. Je kunt een preeklezing houden, die heeft iemand geschreven. En er is geen voorganger en we hebben preeklezing. U kent dat uit sommige kerken wel. Nou, en dan gaat iemand die gaat dat voorlezen. Ja, waar is de voorbereiding, de zoektocht, het eigen maken? Waar is het hart erachter? Waar is de kracht ervan? En hij zegt hier, het is met kracht. Paulus was een krachtige prediker, een overtuigende prediker. Maar hij zegt nog iets. En het kwam met de Heilige Geest. De Heilige Geest is de geest die overtuigt van zonde, van oordeel en gerechtigheid. Het is de geest van God die het verlangen heeft om een mens tot geloof en bekering te brengen. En elke keer als je onder het woord zit, dan wil de geest dat doen. Maar is jouw hart, is uw hart er open voor? Ontvankelijk voor? Of zitten we hier met een hart, blijft die man nog lang doorpraten of zit het er al bijna op? Moet niet te lang, moet niet te moeilijk, laagdrempelig, moet fijn zijn. Nee, de Heilige Geest wil je ergens van overtuigen, wil u ergens van overtuigen. Dat we het niet zonder hem kunnen redden, de Geest van God. En Paulus zegt ook in Romeinen 1 vers 16, ik schaam mij het evangelie niet. Ik schaam mij het evangelie niet, want, zegt hij, het is een kracht van God tot behoud van een ieder die dat gelooft. Dit is een kracht van God. Het is niet alleen het woord van God, maar het is ook een kracht van God tot behoud van een ieder die dat gelooft. En Paulus zegt, dat was mijn deel. Mijn deel was om jullie dat evangelie te brengen. Maar dan gaat hij hier verder, vers 6 tot en met 8. Dan zegt hij, op die verkondiging, op de werking van de Heilige Geest die gekomen is, hij zegt, ook bent u navolgers geworden. Ze zijn niet alleen tot geloof gekomen, ze zijn een ander leven gaan leiden. Ze zijn navolgers geworden van Paulus. Maar dan zit je toch verkeerd, zou je bijna zeggen. Paulus, ga jij een eigen sekte beginnen? Ga jij navolgers van jezelf maken? Ga jij mensen weghalen bij de Heer Jezus en ze worden volgelingen van jou? Zoals we dat in sectarische bewegingen zo duidelijk zien, maar ook in sommige charismatische bewegingen waar hun voorganger bijna de afgod is en gevolgd wordt. Maar wat zegt Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 vers 1? Hij zegt, wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Dus hij zegt niet, volg mij na. Hij zegt, maar kijk naar mijn leven. Kijk hoe ik Christus navolg. Hij zegt, en doe dat op diezelfde manier. Volg hem. En ik ben een voorbeeld. Wat een uitdaging voor ons ook, hè. Kunnen wij, durven wij dat tegen een ander te zeggen? Broeder, zuster, volg de Heere zoals ik dat doe. Paulus die zegt dat. Hem navolgen. Navolgen in alles. Eigenlijk, Suzanne en Joelle navolgen hem deze morgen ook na. Want in Handelingen 9 vers 18... Dat is zo mooi om te lezen. Handelingen 9 vers 18. Als Ananias, is het Ananias, hoe heet die? Ja, Ananias bij Paulus komt En zijn ogen worden genezen, hij wordt weerziende, hij wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan staat erop, en meteen vielen hem, dat is Paulus, hoofdstuk 9, vers 18. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen. Zijn ogen werden geopend voor de waarheid. Hij die fariseer, hij die schriftgeleerde, hij die Hebreeër, hij de vervolger van de gemeente. Zijn ogen werden geopend voor de heerlijkheid. En onmiddellijk werd hij ziende. En dat bedoelt hij niet alleen fysiek, maar hij zag de waarheid. En hij stond op. En wat is het eerste wat hij deed? En werd gedoopt. En straks hebben we twee navolgers. Hé, dat deed Paulus ook. En waarom deed Paulus dat? Omdat de Heer Jezus dat gezegd had in het grote zendingsgebod. Maak mensen volgelingen van mij. Maak discipelen. Leert hen onderhouden. En doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Als mensen tot geloof komen en gedoopt worden, is dat een Bijbels principe. Dat moeten we niet een volwassen doop worden of een overdoop noemen. Dat is een geloofsdoop. Iemand gelooft en volgt de Heere Jezus in het gebod om gedoopt te worden. En zij deden dat. Paulus zegt ook in Filippenzen 3 vers 17. Wees met elkaar, mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zodat u ons tot een voorbeeld hebt. Sporen we elkaar aan om te wandelen in het aangezicht van God. Want dat zegt hij ook in dit vers, hè? Hij zegt ook in dit vers, want van u uit, hij zegt hier, even kijken, dat u een voorbeeld bent geworden voor alle gelovigen. In Macedonië en in Achaïe. Dus met andere woorden, dat navolgen, dat bleef niet binnen de gemeente, dat ging naar buiten toe. Dat werd versterkt. Het was duidelijk te zien. En dat is zo prachtig in dit gedeelte. En dan gaat hij verder. Hij zegt, het is op zo'n manier heeft dat geklonken, dat van u uit dat woord geklonken heeft, vers 8. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daarvan zeggen. Paulus zegt, dit is een gegeven, eigenlijk hoef ik daar niks meer over te zeggen. Maar het gaf hem wel reden tot dankbaarheid. Het gaf wel een reden tot gebed en aanbidding, want hij zag de Heere daar in het werk. En ze deden dat voor de Heere. Dat is zo prachtig om dat ook te zien. En waarom hoeft Paulus daar niks over te zeggen? Nou, dat klinkt zo mooi in vers 9, want zij. Wie zijn die zij? Dat zijn die andere mensen buiten de gemeente. Dat zijn degenen die niet deel van de gemeente zijn, maar wel over deze gemeente gehoord hebben. Zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben. En hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen. Hij zegt, ze praten over jullie. Wauw, wat vermelden de mensen over ons? Hoe spreken wij over anderen? Hoe staat de gemeente bekend? Oh, daar. Of ja, ben je daar wel eens geweest? Dan moet je naartoe gaan. Daar staat de Heer Jezus centraal. Daar gaat het woord nog open. Daar zingen we liederen tot eer en glorie van zijn naam. Hij zegt, zij vermelden zelf. Buiten de gemeente wordt gesproken over de gemeente. Er wordt gezegd hoe Paulus en Silas en Timotheus ingang hebben gekregen. Er wordt door anderen verteld hoe ze zich hebben afgekeerd van hun afgoden. Dat is ook sterven met Christus. Afkeren van dat oude leven en dat nieuwe leven aannemen. Afkeren hier van afgoden, tot God bekeerd. Een omkeer. En om de levende en waarachtige God te dienen. Dus als Suzanne en Joël, als jullie opstaan straks uit het water, is het ook zo'n heerlijk bewijs van, dat is om hem te dienen. Om mijn leven ter beschikking aan hem te zetten. Te leven zoals hij dat van me vraagt. Te leven tot eer en glorie van zijn naam. Een geweldige uitdaging. En daar hebben we elkaar bij nodig. En hij zegt, er heeft heel wat plaatsgevonden. En niet alleen dat. Dus niet alleen hoe ze ingang hebben gekregen. Niet alleen hoe ze zich van afgoden bekeerd hebben. Niet alleen om de levende en waarachtige God te dienen. Maar dan komt de derde. En zijn zoon uit de hemel te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Namelijk Jezus die ons verlost van de komende toren. Dus Paulus heeft ingang gekregen en ze hebben zich bekeerd. Dat is verleden tijd. Dat doe je één keer. Tot één keer komen, dat gaat onderweg toch wel eens meerdere keren. Maar je bekering is eens en voor altijd. Dat is verleden tijd. Om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is tegenwoordige tijd. Dat is nu. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dat is toekomst. En Paulus pakt alle drie de facetten in één zin. Het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden is je bekering, het heden is het dienen en de toekomst is de hoop op de verschijning, de tijd van de Heere Jezus Christus. En wat staat er? En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Er staat niet weten dat hij uit de hemel zal komen. Nee, ze leefden met een verwachting. Gisteravond sloten we nog af met een boekje en dan ging het er ook over de wederkomst van Christus. Maar toen in het gebed zei ik ook, Heren, het is al 2000 jaar verder. Dat bijna, of meer dan 2000 jaar, dat gezegd is dat u zal wederkomen. Maar dank u wel dat er nog steeds een verwachting in ons hart is. En dan duurt het nog 1000 jaar. Nou, zo lang leef ik niet meer, denk ik. Maar dan blijft die verwachting blijven leven. Waarom? Hij heeft het gezegd. En hebben wij ook nog die verwachting? Dat is wat anders. Ik weet. Nee, ik verwacht hem. Elk moment kan het gebeuren. Elk moment kan het plaatsvinden. Wij verwachten hem. En waarom kun je hem met vreugde verwachten? Omdat je die Jezus verwacht, er staat er, namelijk Jezus. En hij wil laten zien welke Jezus. Die ons verlost van de komende vertoren. Hij heeft ons in principe al verlost. Maar als die toren van komt, wij zijn daarvan verlost. En dat is wat de Bijbel ons ook leert. Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En Paulus zegt in hoofdstuk 5 van deze brief, vers 9. Dan zegt hij, want God heeft ons niet bestemd tot toren. Dat was niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat we gered zouden worden. God wil niet dat mensen verloren gaan, dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. Misschien dat het daarom nog zo lang duurt, dat er nog velen tot geloof en bekering kunnen komen. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, lieve broeders en zusters. En bouw de een de ander op, zoals u trouwens ook al doet. prachtige intro voor de brief van de brief van Paulus aan Thessalonica. Maar wat een uitdaging voor ons. Danken wij voor de gemeente? Of zitten we vol met opmerkingen en dit moet dan... Begin eerst maar met te danken dat er een gemeente is waar je lid van mag zijn. Deel van mag zijn. Een gemeente die ook met zijn tekortkomingen, met zijn strijd, met zijn moeite, met alles wat gaande is, het verlangen heeft om hier de Heere Jezus centraal te zetten. Bemoedigen we elkaar, versterken we elkaar. Als volwassenen zijn we een voorbeeld voor de jongeren onder ons. Dat ze kunnen zeggen, zoals die broeder. Zoals hij over de Heere spreekt. Of zoals die zuster. Kunnen ze ons navolgen. Niet alleen in wat we weten, maar in wie we zijn in de Heere Jezus Christus. Er liggen enorme uitdagingen. Houden wij ook vast aan die drie zaken waar Paulus hier schreef. De liefde. Spannen we ons nog in voor liefde onder elkaar? Johannes' brief die spreekt er zo duidelijk over het elkaar liefhebben. Het tweede, werkt ons geloof nog iets uit? Zijn we dienstbaar, beschikbaar? Zodra er maar een gat ergens valt, stap je gelijk naar voren. Kan ik je helpen? Zal ik even inspringen? Samen gemeente zijn. En de volharding van uw hoop. Christenen zijn geen hopeloze mensen. Ze zijn mensen met hoop. Met een toekomstverwachting. En wat is het geweldig dat we deze morgen getuigen mogen zijn van twee jonge mensen. Die laten zien wat innerlijk met hun gebeurd is. Ze tot geloof en bekering zijn gekomen. En dat ze met Christus zijn gestorven. Maar wat het mooiste is, met hem zijn opgewekt in dat nieuwe leven. En dat gaan we straks met elkaar zien. Zullen we de Heere samen dan ook danken voor zijn woord. Vader in de hemel, we komen u danken, Heere, dat we hier deze morgen als gemeente van de Heere Jezus Christus. Of zoals Paulus dat zegt, de gemeente in de Heere Jezus Christus. In alle rust, Heere, mogen samenkomen. En daar is al een reden om te danken. Als we de hectiek van deze wereld zien, Heere, de drukte, de onrust, de vragen, maar ook de vervolging, Heere, van christenen over deze wereld. Heere, het gebeuren rond Israël, wat een ieder ook bezighoudt. Hoe zit dat dan en hoe moet dat dan? Heere, en dan hebben we deze morgen in alle rust met elkaar. Daar willen we u voor danken. We willen u danken, Heer, voor de leiding van deze gemeente. Dat u ze ook elke keer weer maar wijsheid geeft, Heere, en inzicht en onderscheidingsvermogen. Heere, in het besturen van de gemeente, het leiding geven. Wil u danken, Heere, voor elkaar als broeders en zusters. Wil u danken voor elk, Heere, die ja, niet op het podium staat, maar op de achtergrond zoveel tijd aan deze gemeente besteedt, Heere, op allerlei terreinen. We willen u danken, Heere, voor elk moment, elk facet. Of het de ochtenddienst is, 's avonds met het avondmaal, de Bijbelstudies. We willen u daarvoor danken. Maar we willen tegelijkertijd, net als Paulus, bidden, Heere, dat er inspanning zal zijn naar elkaar toe. Dat er volharding zal zijn, Heere, in het geloof, in de hoop. Dat uit het geloof ook de werken voortvloeien die nodig zijn. En we bidden, Heere, dat we als gemeente ook een getuigenis naar buiten zullen hebben. Dat als de mensen over ons spreken, dat ze alleen maar kunnen zeggen, ze dienen de Heere. Die hebben ze leren kennen. Heere, dat er een goed getuigenis van ons uit mag gaan. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die negatief spreken, maar dat is omdat ze u niet willen kennen. Vader, zo willen we alles in uw handen terugleggen. Heere, dank u wel dat we ook straks getuigen mogen zijn van de doop, Heere, van Suzanne de Vriezer en Joelle Koopman. Heere, dank u wel dat ze op jonge leeftijd dit publiekelijk ook aan ieder willen laten zien. Maar eigenlijk al het belangrijkste, dat ze het aan u willen laten zien. Dat ze met u, Heere Jezus Christus, zijn begraven. Maar wat meer is, met u zijn opgewekt in dat nieuwe leven. En zo willen we ook bidden, Heere, uw zegen over hun levens. Want de daad is één, maar de praktijk ligt de uitdaging. Maar dat u ze bemoedigt, de ouders ook, heren, nabij bent in het ondersteunen daarvan. Geef bij de ouders ook, heren, de wijsheid, de kracht, de liefde die daarvoor nodig is. Heren, u komt alle eer en glorie toe deze morgen. We prijzen uw naam in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, onze Heiland, onze Verlosser, onze Zaligmaker, onze Heer, onze Koning. We prijzen u in Jezus' naam. Amen.